Meisjes, dat voel je misschien wel een beetje mee. Hè? Dat is niet zo leuk om precies tussen of naast mensen terecht te komen, kinderen terecht te komen, die helemaal niet aardig voor je zijn. Dat wil je liever niet. Nou, dat gevoel, dat moet u even vasthouden. Want dat is eigenlijk wat er in Deuteronomium 2 ook gebeurt. Als Israël een plekje gewezen krijgt, dan belanden ze precies tussen al die pestkoppen. Nou, voordat we daarover nadenken, krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven in 3 collecten. Eerste collecte is vanuit de diaconie bestemd voor de zendingswerkers. Tweede collecte voor eredienst en gemeentewerk. Derde collecte voor rente en aflossing. En bij de uitgang kunt u opnieuw het werk van de Gereformeerde Zendingsbond steunen. De Heere zegent u ook in het geven van uw gaven. En dan zingen we uit Psalm 17, Psalm 17, vers 3, 4 en 8. Gemeente, in directe aansluiting op de verkondiging zingen we uit Psalm 99, de versen 1, 2 en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, kent u die klacht van de psalmdichter Asaf? Asaf die om zich heen kijkt in zijn wereld en het uitroept: hoe kan dat toch? Dat de goddelozen een veel beter leven lijken te hebben dan ik. Hoe kan dat toch dat het de goddelozen altijd maar voor de wind lijkt te gaan, terwijl ik, ja, moet modderen door het leven heen. Hoe kan dat toch? Dat zij rijker en rijker lijken te worden, dat het ze in alles maar goed lijkt te gaan, en ik, die probeer te leven zoals God dat van mij vraagt, het blijft bij mij altijd maar minnetjes. En soms lijkt het ook echt waar te zijn. Dat gevoel krijg je een beetje als je zo Deuteronomium 2 binnenstapt. Als je die geschiedenis van dit volk volgt. Je hoort allerlei volken, ook volken met dubieuze namen, volken waarvan we wel weten dat het nou niet bepaald volken zijn die zich richten op de levende God, die allemaal een eigen plekje hebben, die al jaren en jaren wonen op een stukje land of een berggebied wat God hen heeft gegeven. En alleen het volk Israël heeft 40 jaar in de woestijn rondgebanjerd. 40 jaar daar rondgetrokken, van plek naar plek, van strijd naar andere grote problemen. 40 jaar een moeizaam bestaan gehad in de woestijn, om dan te ontdekken dat allerlei andere volken allang rustig een plekje hebben. En dan moeten we uitkijken, want voordat je het weet gaan we dat ook wat in het geestelijke trekken en zeggen: ja, maar ja, dat is dus ook het leven van de gelovigen. Dat is het nou. Wat Asaf ook bedoelde, een gelovige, ja, die heeft hier toch ook geen blijvende stad. En de gelovige, dat is ook iemand die, ja, die altijd eigenlijk wat zwervend is. Dat hoort bij het leven van een gelovige. Dat zoeken, dat tasten. En ja, we hebben wel een uitzicht, het blij vooruitzicht dat ons streelt. Toch, gemeente, ook al zitten daar misschien best mooie elementen in, daar moet je wel mee uitkijken. Want we hebben recent met elkaar Deuteronomium 1 gelezen. En toen kwamen we er toch wel heel duidelijk achter dat die woestijnreis van Israël niet bepaald iets is wat opkomt uit hun geloofsleven. Nee, ze waren aangekomen uit Egypte bevrijd aan de grens van het beloofde land. En God had gezegd: pak het maar, dit is voor jullie. En ze hadden niet gedurfd. Ze hadden niet geloofd. Ze waren teruggeschrokken voor die Enakieten, die reusachtige strijders die daar liepen. Het land was mooi, zeiden ze, maar ja, dat kunnen we nooit veroveren. Dit kan niet goed gaan. De Heere wil ons hier ten onder laten gaan. Ze hadden het niet geloofd. En die 40 jaar door de woestijn is de straf op hun ongeloof. Dus dat moet je niet omhoog schuiven als van: ja, dat is nou een kenmerk van het leven van de gelovigen. Nee, dat is een kenmerk van het leven van de twijfelaar. De ongelovige, degene die God niet op zijn woord wilde geloven. De grote reden voor Israël van die 40 jaar was hun eigen ongeloof en de straf van God dat alle mannen Alle strijdbare mannen, staat er boven de 20, zouden omkomen in de woestijn. Dat er een hernieuwd volk opnieuw terug zou komen bij die grens van het beloofde land. En dat volk heeft in die 40 jaar laten zien dat er één constante is in hun hele bewustzijn. En dat is hun ongeloof. Dat is hun twijfel. Dat is hun klacht naar God. Bent u er wel? Ziet u ons wel? Bent u wel te vertrouwen? Bent u wel met ons? Voortdurend gaat dat met ze mee. En het feit dat ze na 40 jaar toch weer op deze plek staan, heeft te maken met die andere constante. Gods trouw. God die trouw blijft aan zijn belofte. Ondanks het ongeloof, ondanks de opstand, het gemopper, het geklaag en de twijfel. Hij blijft trouw aan zijn woord. Het is aan God te danken, letterlijk, dat ze nu hier staan. En Mozes houdt het ze allemaal voor. Legt het ze uit. Laat het ze zien. En ja, ik zeg het bewust zo, gemeente, want als u heel kritisch zou lezen door de Tora heen, door de eerste 5 boeken heen, als u heel kritisch bijvoorbeeld het Bijbelboek Numeri naast Deuteronomium 2 zou leggen, dan zou je zeggen, ja wacht eens even, klopt dit allemaal wel? Klopt dit wel wat Mozes hier zegt? Is dit wel zo gegaan? Is de geschiedenis niet anders? Voor sommige mensen is dat al reden genoeg om te zeggen, zie je wel, die Bijbel, daar klopt helemaal niks van. Die is onbetrouwbaar. Nou, dat is me wel wat te snel. Maar duidelijk is wel dat Mozes in Deuteronomium niet bezig is met een exacte historische geschiedenis van Israël te schrijven of uit te spreken. Dat Mozes zeker niet bezig is op de manier waarop historici in 2026 dat zouden doen. Nauwgezet, van dag tot dag, van jaar tot jaar, de geschiedenis reconstrueren. Nee, wat Mozes doet, is een preek houden. Hij duidt de geschiedenis van Israël. Zoals dat door heel de Torah heen eigenlijk gebeurt. Er is een duiding van de geschiedenis, van wat God heeft gedaan in de geschiedenis. Een duiding van het verleden, van het heden en van de toekomst. Dus we moeten hier niet eindeloos mee bezig blijven met al die geschiedenismomenten, of dat allemaal wel op de juiste manier is verwoord. Maar we moeten daaronder luisteren. Mozes, wat wil jij het volk nou voorhouden? Wat moet het volk nu uit deze preek leren? En natuurlijk met verlangen, wat kunnen wij ook vanavond uit deze preek, uit lang vervlogen tijden, toch ook leren voor ons leven hier en nu? Zo luisteren we naar Deuteronomium 2. En een vers wat er uitspringt, waar je ook echt Mozes in hoort, is dat 7e vers. De Heere uw God heeft u gezegend in al het werk van uw hand. Als u een beetje luistert, dan hoor je daar Psalm 90 in, hè? De psalm van Mozes. De oudejaarspsalm, zeggen wij. In die psalm zegt Mozes het ook. Het werk van onze handen, zegen dat. Nou, zegt Mozes hier, dat is toch gebeurd? Jullie zijn toch gezegend in die woestijn? Je moet dan natuurlijk denken aan ja, dat volk wat heeft rondgereisd. Dus het waren geen akkerbouwers, maar ze hadden wel die kuddes. En blijkbaar is het volk ook niet slecht gegaan in die jaren in de woestijn. Zijn ze gezegend met die kuddes die ze hadden? En is het echt geen armlastig zwerversvolkje wat hier nu aankomt bij de grenzen van het beloofde land? Nee, jullie zijn rijk gezegend door de Heere in heel die route door de woestijn. En daarom kunnen jullie nu ook dit laatste stukje van de route prima afleggen. Nou ja, het is nogal een route. Langs al die volken. Al die volken in Deuteronomium 2, dat zijn er nogal wat. En wellicht dat u of jij dat ook wel dacht. Goeiedag, wat een namen allemaal, al die Ieten die daar gewoond hebben, al die verschillende volken en stammen. Wat moeten we hier nou mee? Dat zijn zoveel namen, zoveel volken, dat ik vanavond ook niet alles ga duiden. Maar wel die route die Mozes zijn volk voorhoudt. Langs die volken, nou, langs jullie broeders. Zegt hij zelf. In vers 4. U gaat door het gebied van uw broeders trekken. De kinderen van Esau. Die in Seir wonen. Ja, Esau. Dat is een naam die veel oproept. Zoals we hier vanavond bij elkaar zitten. Denk ik dat we het allemaal wel weten. Jacob en Esau. Die twee broers. Die al in de buik van hun moeder met elkaar overhoop lagen. Die vanaf dat ze geboren waren met elkaar in de klins lagen. Esau, de eerstgeborene. Maar Jacob, de uitverkorene, die de belofte zou krijgen, de zegen zou krijgen. Esau, die ook wel bereid was om die zegen te verkopen voor een bord linzensoep. Maar een voortdurende strijd. Want als Jacob uiteindelijk de zegen heeft gekregen, dan zweert Esau wraak. En door het Oude Testament heen, ook in de Tora, en bijvoorbeeld in Exodus, hè, dan lees je hoe die nakomelingen, die afstammelingen van Esau, op allerlei plekken ook opduiken. Om dat volk te bestrijden, aan te vallen, Amalek. Tegenstander, een nakomeling van Esau. Maar ondertussen woont die Esau dus al geruime tijd in dat berggebied van Seir. Esau, die de latere, de mindere zegen had gekregen van zijn vader Isaac. Esau woont in rust en vrede in dat gebied. En Jacob, de nakomelingen van Jacob, dit volk, Israël, krijgt een verbod om de strijd met hen aan te gaan. Jullie mogen wel door het gebied heen trekken, maar jullie mogen ze niet aanvallen. En als je eten wil, dan koop je het. Als je drinken wil, dan koop je het. Trek door het gebied van jullie broeders, de kinderen van Esau. En dan in vers 9, daar zien we de Moabieten, het volk Moab. En in vers 19, de Ammonieten. Die twee volken, de Moabieten en de Ammonieten, ze worden ook genoemd de nakomelingen, de kinderen van Lot. Lot. Ook die geschiedenis kennen we wel. Lot die met Abraham was meegekomen. Lot die mocht kiezen van Abraham, waar wil je wonen? Wil je daar wonen, bij die steden, bij Sodom en Gomorra? Of wil je dit land in bezit nemen? Jij mag kiezen. En Lot had gekozen om te gaan wonen in Sodom. En Lot is daar ter nauwe nood uitgered. Toen Sodom en Gomorra door de Heere werden omgekeerd vanwege hun zonde. Lot. Petrus noemt hem de rechtvaardige Lot. Lot heeft zich niet helemaal verbonden aan de weg van Sodom. Maar als Lot dan ontsnapt aan het oordeel van God, wordt weggeleid door die engel met zijn twee dochters en zijn vrouw. Die vrouw omkijkt en daar ze achterblijft als een zoutpilaar. Hè? Dan bedenken die twee dochters van Lot een, ja, en in onze ogen, bizar plan. Om te voorkomen dat we zullen uitsterven, laten we onze vader dronken voeren. En de twee dochters, beide voeren ze hun vader dronken, slapen met hun vader. En uit die twee dochters komen deze twee volken, Moab en Ammon. De Moabieten en de Ammonieten, tegenstanders die steeds terug zullen blijven komen in de geschiedenis van Israël. Uit een zeer foute daad ontstaan. En toch levend door die trouw van God. God die trouw had beloofd ook aan Lot. Ook de Moabieten en de Ammonieten hebben hun eigen stukje land, hun eigen stukje grond. En opnieuw is daar het verbod, jullie mogen daar doorheen trekken. Je koopt daar je eten, je koopt daar je water, maar verder doe je niks. Geen strijd, geen aanval. Gemeente, is toch veelzeggend, niet? De Heere die waakt over de nakomelingen van Esau en Lot. De Heere die waakt over deze volken omdat hij trouw is aan zijn woord. Aan die belofte aan Esau en aan Lot gedaan. Een bijzondere route, hè? Een bijzondere route. Ze moeten dus, ja, laverend, voorzichtig zich bewegen door al die vijandige volken heen. Want dat is wel duidelijk, ze zijn bang voor Israël, daar heeft de Heere voor gezorgd. Ze zijn al lang blij dat Israël niet aanvalt daar in Seir en in Ar. Maar ze staan ook niet bepaald met slingers langs de kant van de weg. Het zijn vijandige volken. En Israël moet tussen die vijandige volken door naar hun eigen stukje land. Een beetje zoals Wim, hè? Tussen de pestkoppen in. Want dat is het land wat voor jullie is. Dat stukje land wat omgeven is door al die vijandige volken. En wat wordt afgegrensd door het water van de zee. Dat wordt jullie land. Daar gaan jullie wonen. Gemeente, is voor Israël wel wat geweest. Als je dan toch 40 jaar door de woestijn hebt getrokken, dan verlang je toch naar een land, ja, waarvan je zegt, nou, hier kunnen we tot rust komen. Dit is een plek van vrede. Nee. Dit is jullie plek. Mozes zegt, let op, dit is jullie weg. Hier gaan jullie wonen. Nou valt één ding wel op, gemeente. Dat het volk blijkbaar in die 40 jaar toch ook wel iets wel heeft geleerd. Want er is geen tegenstem. Geen verzet. Zoals dat in Deuteronomium 1 er nog wel was. Mozes, je kunt ons nog veel meer vertellen, maar ga niet dat land in zolang die reuzen daar rondlopen. Dat doen we niet. Hier is er geen tegenstem. Er is toch iets gegroeid van luisteren. Ik zet mijn treden in uw spoor. Leer mij naar uw wil te handelen. Als dit de weg is, na 40 jaar, dan moeten we dat maar doen. En daar overheen hoor je de woorden van de psalm die we zo meteen gaan zingen. De Heere regeert. Want zo valt het toch ook op. God die al die volken zijn plek geeft. Nee, dat is voor Esau, dat voor de Ammonieten, dat voor de Moabieten en dat voor Israël. Hij regeert. Boven al die stemmen van volken uit, is het de Heere die de volken hun plaats wijst. Is het de Heere die bepaalt daar waar gestreden wordt en daar waar het zwaard opgeborgen blijft. En nou vinden we dat denk ik wel lastig. Want waarom moet die Sihon, de koning van Hesbon, vers 30, waarom moet die nou wel gedood worden? Waarom moet dat volk nou wel worden weggehaald? Weggevaagd zelfs. Ja, dat vinden we best ingewikkeld. Zeker in de tijd waarin wij leven. In 2026, kijkend naar dat Midden-Oosten, dat gebied hebben we het over natuurlijk. Kijkend naar wat daar ook vandaag de dag gebeurt, hoe de volken met elkaar omgaan. En de kritische Bijbellezers in 2026 zeggen, zie, kijk, daar heb je het. Daar begint dat al, die genocides. En die God van de Bijbel, hij is geen haar beter dan de God van de Koran. Die God van de Bijbel beveelt ook zomaar een genocide. De uitroeiing van een volk, zodat de Israël daar kan gaan wonen. Je moet het goed willen lezen, gemeente. Als God een volk straft, als God zo'n opdracht geeft, is dat geen willekeur? Komt dat niet zomaar uit de lucht vallen? Nee, Sihon, de koning van Hesbon, hij wordt gestraft. Hij heeft zijn kans al gehad. Maar hij heeft zich voortdurend tegen de Heere gekeerd. En deze opdracht die Israël krijgt, is een opdracht om het oordeel van God uit te voeren over dit volk, over deze koning. En dan staat er in vers 30, als die Sihon toch nog een kans krijgt, bijzonder hè, want er gaat eerst dus een brief die kant uit, vers 26, er gaan boden naar Sihon, de koning van Hesbon, met woorden van vrede. Mozes stelt dus voor, laat ons nou op dezelfde manier door je land trekken, Sihon. Dan kun je blijven leven. En dan staat er in vers 30, de Heere verhardde zijn geest en verstokte zijn hand, om hen in uw hand te geven, zoals het tot op deze dag is. Ik vind dat best een ingewikkelde tekst. Dat zit ook bij die farao, hè? Daar lees je dat ook. Het zit ook in het slot van de Bijbel, in Openbaring 22. Daar staat ook die in onze ogen wat wonderlijke tekst. Het moment is nu gekomen, laat hij die zonde doet, nog maar meer zonde doen. Blijkbaar is de genade tijd die God geeft aan een volk of aan een persoon op enig moment ook op. Is het geduld van God met deze koning Sihon ook op? Wil God niet meer dat hij zich bekeert? Is de straf nu daar? Er moet gebeuren. De Heere onze God gaf hem aan ons over en wij versloegen hem, zijn zonen en heel zijn volk, vers 33. En in dat, en de Heere gaf hem aan ons over, leest u dat het geen genocide is zoals wij daarnaar kijken. Het is niet Israël die besluit, Het is niet Israël die zegt, wij moeten land. Het is de Heer die de opdracht geeft, die de strijd eigenlijk aanjaagt en die de overwinning geeft aan Israël. Israël moet ze straffen. Zelf komen ze daarmee in vijandelijk gebied. Het volk van de belofte, het volk wat die belofte nog altijd meedraagt uit Genesis 12, die belofte die God daar gaf aan Abraham, ik zal u zegenen en in u zullen alle volken van de aarde gezegend worden, blijkt dus wel ook vast te zitten aan geloof of ongeloof. Wie deze belofte verwerpt, van zich afduwt, ontmoet die andere kant van God. Zijn toorn, zijn straf. En dan langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Asaf het toch niet helemaal goed ziet. Daar komt hij zelf trouwens in zijn psalmen ook wel achter. De goddelozen zijn niet beter af. Want ze lopen de zegen van de God van Israël mis. De goddelozen zijn niet beter af. Want in het afwijzen van Israël wijzen ze ook de God van Israël af en ontzeggen ze zichzelf die zegen voor de volk. En Israël dan? Want ja, het is geen ideale positie om daar te gaan wonen, omringd door de vijanden. Nee. Maar dat is wel de plek van Israël. Door de profeten heen, u weet dat wellicht, vooral bij de profeet Jesaja, wordt Israël ook heel vaak de lijdende knecht genoemd. Israël, het volk van God, de lijdende knecht. In dat lijden is God aanwezig. Zo laat God door zijn volk heen zien wie hij is, hoe hij is. Trouw, ook door de strijd heen. En deze beweging van Israël door vijandelijk gebied naar een uiterst gevaarlijk plekje in dat vijandelijke gebied is ook een beeld van die grote lijdende knecht des Heeren. Is ook een beeld van de Heer Jezus Christus. Die belofte. Die Messias. Die de belofte zal vervullen. Ook hij kwam in een wereld omringd met vijanden. Jezus kwam niet ergens in de wereld waar hij met open armen ontvangen werd. Nee, hij kwam in dit land. In Israël, omringd door de vijand. En uiteindelijk zei zelfs zijn eigen volk, wij moeten je niet. Zoals de volkeren tegen Israël zeggen, wij moeten jullie niet. Zei het volk zelf, wij moeten u niet. Jezus van Nazareth. Nou ja, Judas wilde er nog wel 30 zilverlingen aan verdienen. Maar dat was het dan ook. Gemeente, om dit gedeelte, om Deuteronomium 2, wat te willen begrijpen, moet je de ogen krijgen van geloof. Moet je willen zien, zo werkt dus de Heer. Niet volgens onze logica, niet volgens wat wij mensen veel beter zouden vinden. Maar God werkt op zijn eigen wijze. En als de Geest het je laat zien, dan ga je het ook echt ontdekken. Dat dit wijsheid is. Dat God zo kan laten zien wie hij is. In dat kleine strookje land. In dat volk Israël. ook vandaag de dag door de volkeren eromheen gehaat. Door de wereld vaak gehaat. En ook altijd nog datzelfde volk. Met die constante van ongeloof en van verzet. En in dat alles zie je ook Gods trouw. God die niet loslaat wat zijn hand begonnen is. God die zijn belofte niet terughaalt. Nog altijd staat die belofte uit. En die belofte die wordt al vervuld. Over de wereld heen. Daar waar Jezus Christus wordt aanbeden. Daar waar wordt erkend dat Hij een naam heeft boven alle naam. Daar waar we stoppen met zelf te redeneren en erkennen. God is wijs. Hij regeert. Hij geeft de volken hun plaats. Hij bepaalt waar de strijd gevoerd wordt. Hij regeert. Wonderlijk, te midden van al dat geweld, geeft dat toch rust. Geeft dat toch vrede. Want als Hij regeert, ook in onze tijd, dan mogen wij het in geloof uit handen geven. Heere, doe wat goed is. Amen.
Thank you.
willen samen danken, bidden en ook voorbeden doen voor het werk van Piet Pols als evangelist in Uden. We bidden om een zegen over het gepredikte woord en de voortgang en de uitbreiding van het evangelie in Brabant. Laten we samen bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, in wie u ook onze Vader wil zijn. Wij danken u dat u ons uw woord hebt gegeven. We danken u dat we daarin ook meer en meer mogen leren en ontdekken wie u bent. Heere, dat we in de Bijbel ook dingen mogen leren en vinden die ook voor ons leven van belang zijn. Zoals we het net gezongen hebben. Dat geloof, dat vertrouwen, die wetenschap, u regeert. Heer, dat zouden we zomaar vergeten. In de wereld waarin wij leven, ons eigen land, waar gesproken wordt over een nieuwe regering. In onze wereld waarin zoveel wereldleiders zich laten horen en hun macht willen laten gelden. Is dit dat andere geluid. U regeert. En we mogen het met elkaar zingen. We mochten het met elkaar belijden. Wilt u ook geven dat we ermee kunnen leven. Dat we het ook meenemen deze week weer in. Dat we het erboven zetten. Boven de berichten van het nieuws. Boven alles wat ons daarin ook bezighoudt. Boven ons eigen leven. De Heere regeert. Want Heere, dat mag ons rust geven. En vertrouwen. U regeert en u bent trouw. We mogen schuilen bij u. Bij uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar is ons plekje waar we de vrede mogen vinden. Dat is de plaats waar we bevrijd worden van onze zonde en schuld. Bij dat kruis op Golgotha. Dat is de plaats waar woorden klinken met eeuwigheidswaarde. En we voelen het, Heere. Dat is in deze wereld een plekje waaromheen de vijanden loeren en zich laten gelden. Waar de vijanden om ons heen ons toeroepen dat het allemaal maar onzin is. Maar Heere, wilt u ons dan geloof geven? Wilt u ons vullen met uw Heilige Geest? Dat we van binnenuit ook overtuigd mogen zijn. Dit is waar. De Heere regeert. Heere, we brengen deze wereld ook bij u. Met al zijn vragen. Met al zijn problemen. Problemen die ons mensen al lang boven de pet gaan. Waar we al lang niet meer uitkomen. Heere, wilt u regeren. En wilt u wijsheid geven aan hen die mogen regeren. Wij komen u bidden. Wilt u uw kerk zegenen. Als een plaats waar uw woord mag klinken. Als een plek in een vijandige wereld. Waar het evangelie van de vrede klinkt. En dan bidden we ook om het werk. Om een zegen over het werk voor Piet Pols in Uden. Heere, wees hem nabij. Zegen de verkondiging van het woord daar. Dat het uit mag breiden, dat het uit mag gaan. Heere, wij leggen dat in uw handen neer. We bidden u zo voor het werk van zending en evangelisatie wereldwijd. Wilt u daardoorheen ook werken? Dat er nog veel mensen bij mogen komen. Dat er harde harten gebroken mogen worden. Dat vijanden liefhebbers mogen worden. Heere, zo leggen we het alles in uw handen neer. Bidden u voor uw volk Israël. Het volk van de belofte. Maar het volk wat ook zo vaak nog met de rug naar u toe staat. Het volk wat niet wil weten van u en nog helemaal niet van de Messias, van Jezus Christus. En Heere, we bidden u. Wilt u daar dan toch die bedekking weghalen? Wilt u toch geven dat uw volk het mag gaan zien? Dat de Messias gekomen is in Jezus Christus. Dat uw volk zich zal gaan bekeren zoals u dat beloofd hebt. Zich gaat richten op u. Dat we samen met hen mogen juichen voor u, samen met hen mogen uitzien naar uw wederkomst. En dan zal het duidelijk worden, Heere, dat u regeert. Als u recht komt doen en recht komt spreken. Als duidelijk zal worden wie bij u horen en wie voor eeuwig verdwenen zullen zijn, verloren zullen gaan. Heere, we bidden u om die dag, de dag van uw wederkomst, gedreven door uw geest. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Hoor zo ons bidden, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ons slotlied is een avondlied uit Weerklanklied 525, alle drie de versen. En zo mogen we dan ook weer van hier gaan naar ons huis. Naar onze opdracht in de wereld om te getuigen van deze God. En als we dan gaan, gaan we onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.